Prediker is Salomo. En Salomo was de wijste mens ooit op aarde, totdat Jezus kwam. Maar ja, Jezus is de Godmens. En Salomo heeft heel wat spreuken verzameld, maar hij heeft ook het boek Prediker geschreven. En dat moet je eigenlijk niet lezen als je depressief bent, want daar word je niet vrolijk van. Maar Prediker is eigenlijk geschreven vanuit de optiek van een mens die niet weet dat er een leven na dit leven is. Salomo had er wel een beetje weet van, maar niet zoals wij, door genade. Dus moet je steeds in gedachten houden als je Prediker leest. Het is allemaal ijdelheid. Stelt allemaal niks voor. He? Dus de motivatie, met iedere zin zakt de motivatie. Maar het moet ook, want dan ga je op zoek. Wat is het dan? He? Maar goed, deze Prediker die schreef ook in hoofdstuk 4 vanaf 9 tot en met 12. Dan schrijft Prediker: twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Let op, dan komt de reden. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee de ene die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee neerliggen, zullen ze warm worden. Maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En één drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Tot zover dat woord. Je ziet, in de tijd van Salomo waren er nog geen elektrische dekens. Dat is eigenlijk de les. Nee, dat is onzin. Het gaat hier in principe over de man en vrouw, maar ook over meer dan dat. Want wij zijn hier ook als een kerkgemeenschap en mensen thuis. En als er hier één valt, dan hoop ik dat wij metgezellen zijn die hem of haar overeind helpen, hoe dan ook. Materieel, geestelijk, voor zover wij dat kunnen. Maar Prediker zegt, twee zullen stand houden. En eigenlijk kun je eruit afleiden, Prediker, je leeft niet echt in onze tijd. Want vandaag de dag lijkt het er helemaal niet op dat twee zullen standhouden, kunnen standhouden. Het lijkt er niet op. Want ik heb wat onderzoek gedaan. En we zien bijvoorbeeld dat in 2020 zo'n kleine 29.000 echtscheidingen plaatsvonden. En dan zijn de scheidingen van geregistreerd partnerschap daar niet in betrokken. Dus je ziet wel dat twee niet altijd automatisch stand houden. Het gaat kapot. En zoals ik in de vorige preek al zei, vorige week, dat zeggen wij niet beschuldigend. Christenen zijn de laatste die andere mensen moeten wijzen op hun fouten, omdat ze allemaal van de genade leven. En we weten wat het God gekost heeft. Sorry, komt mijn Amsterdamse opleiding weer naar boven. We weten wat het God gekost heeft om ons met hem te verzoenen. Dus laten we niet wijzen, nooit wijzen. We mogen wel getuigen. Dus je zou denken, die woorden van Prediker, die zijn niet meer actueel in onze tijd. Maar wacht even. Hij spreekt over een drievoudig snoer dat niet snel verbroken wordt. En misschien ligt het geheim van twee die zullen stand houden toch in het drievoudig snoer. En ik zal meteen maar ieders gras voor de voeten wegmaaien. Kunnen niet-gelovigen ook een goed huwelijk hebben? Ja. Prijs God daarvoor. Hij laat de zon opgaan over goede en over niet behouden mensen. Mensen kunnen een goed huwelijk hebben. Maar de kans dat wedergeboren christenen, let op, het bijvoeglijk naamwoord wedergeboren christenen, die in de wijnstok blijven, een goede relatie hebben, is vele malen groter. Ik hoop niet dat mensen er aanstoot aan nemen, maar dat is wat de Bijbel leert en dat is wat de ervaring leert. Ja, ja, heb ik geschreven, ja, ja. En de onzichtbare zwakte. Als man en vrouw elkaar het ja-woord geven, en het is hier heel vaak gebeurd, wij hebben het ook gedaan hier in deze gemeente, zeiden we ook ja. Als man en vrouw ja-woord geven, dan is dat vaak om diverse redenen, maar de hoofdreden is toch de liefde. De wederzijdse liefde voor elkaar. Man en vrouw willen bij elkaar horen. En daarom geven ze het ja-woord. Ze willen ook een verbond sluiten, want je trouwt voor de gemeente. Maar als je het huwelijk laat inzegen in de kerk, sluit je een verbond. En dat wil zeggen, je betrekt God in je relatie. En dat is heel essentieel. Maar hoe doe je dat? Daar komen we nog op terug. Maar als we het ja-woord hebben gegeven en ons huwelijksbootje, dat maakt de eerste meters op de woelige baren van de realiteit, komen er allerlei dingen in ene naar boven. Na verloop van tijd. Een hele hoop kijken me zo aan van, ik weet niet waar je het over hebt. Nou, maar bij ons wel. Bij ons wel. Er kwamen dingen naar boven die je niet verwachtte. Verborgen pijntjes, lichte of grote trauma's, karaktereigenschappen, dat je denkt, waar komen die nou vandaan? Vice versa, zowel bij de vrouw als bij de man. Het is gewoon zo. Waarom? Omdat de gebrokenheid van de schepping zit ook in ons. Zit ook in ons. En dan komen de eerste ruzietjes, en eerste botsingen, en verwijten, en aanstoot, en ergernis. Mensen gaan steeds meer naar me kijken van, waar heeft hij het over? Oké, ik trap er niet in. Dat is de realiteit. Die dingen die komen naar boven. Ja. En we hebben er allemaal last van, heb ik hier geschreven, dus kijk maar gewoon. Onzichtbare zwakte heb ik geschreven in onze oude natuur. Die komen naar boven, zwakheden. En we hebben hier allemaal last van. En er zijn heel sterk, dat klinkt negatief, die zwakheden zijn heel sterk, negatief en hardnekkig. En daarom zegt Jezus, de geest is wel gewillig, de intentie is er wel in ons allemaal, we willen het allemaal goed doen, maar het vlees is zwak. Amen. Het is gewoon zo. Ik had deze week, ik zal het me heel onschuldig houden, ik had deze week met mezelf gesproken, eet geen chocola en zeker geen Snickers. Wie wil er een weddenschap afsluiten? Verdraait nog een toe. Gisteren heb ik er een gegeten. Terwijl dat is niet goed. Maar ik heb het want de geest is gewillig, het vlees is zwak. En dat is nog maar een Snicker. Maar er zijn heftigere dingen in het leven. Ik bedoel, als Jezus zegt, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Wat is de geest dan? Gewillig. En wat is het vlees zwak? Want Jezus is de waarheid. Met mij mag je discussiëren, ik maak wel eens fouten, maar Jezus niet. Dus daar moeten we mee aan de slag. En deze zwakte kunnen bestaan, heb ik geschreven, uit nare karaktereigenschappen, trauma-effecten, allerlei ongezonde aanpassingsmechanismen, maar ook psychische aandoeningen kunnen een rol spelen, ongezonde reacties op stress, zelfs gebondenheden, niet te onderschatten, geestelijke issues, maar ook ons onvermogen om een relatie te ontwikkelen. Het onvermogen van ons om een relatie te ontwikkelen. Eigenlijk zou het verplicht moeten zijn dat wij op ons middelbare school, in onze middelbare schoolperiode, dat we een cursus krijgen van hoe gaan mensen nu met elkaar om in een relatie. Waar moet je nou op letten? Budgetteren, afspraken maken. Hoe communiceer je met elkaar? Hoe durf je open te zijn? Maar dat krijgen we niet. En dat is een van de belangrijkste lessen die je moet leren. Dus vaak worden wij, hoe heet dat met een mooi woord, ervaringsdeskundigen. Dus we lopen heel wat littekens op in onze relatie. Niet zo heftig natuurlijk, hoewel. Dus zoals gezegd zijn de zwakheden aanvankelijk onzichtbaar, maar ze kunnen niet eeuwig verborgen blijven. Vroeg of laat komen ze naar buiten. En dat is niet bepaald plezant, zouden de Belgen zeggen. En daar komt ook nog bij dat we de neiging hebben, allemaal, dat wij onze partner willen aanpassen aan het ideaaltype in onze perceptie. En hoeveel weten, dat lukt niet. Je kunt je partner niet aanpassen. Niet van binnenuit. Probeer het wel, maar het werkt niet. Je kunt je partner wel beïnvloeden, maar je kunt je partner niet veranderen. Kan alleen de Heilige Geest. We kunnen onszelf niet eens veranderen. We kunnen onszelf niet eens veranderen. En dat is ook het feitelijke probleem, hè? Weet je, Jacobus, de halfbroer van Jezus, zegt: innerlijk verdeeld mens als je bent. Innerlijk verdeeld, Ivan. Dus je kunt in jezelf al verdeeld zijn. Maar die verdeeldheid neem je wel mee in je relatie. En je partner, als ze kijkt, leg het maar uit dan, is ook innerlijk verdeeld. En neemt ook die verdeeldheid mee in de relatie. En daar begint de strijd. Want je hebt niet alleen te dealen met je eigen onvolmaaktheden en je eigenaardigheden, maar ook met die van je partner en de som van die irritaties. En dat kan escaleren. Dat kan escaleren. En daarom is het zo goed dat we hebben gezongen, I have a light. Jezus Christus, maar we hebben ook een lamp, dat is de Bijbel. En die lamp, als je die goed gebruikt, dan komt er heel wat aan het licht, letterlijk. Er komt heel wat aan het licht door het licht van Gods woord. En als je dan in de spiegel van het woord van God kijkt, dan zie je dat jij niet de mooiste bent in het land. Wat je altijd gedacht hebt in je puberteit. Maar je bent het niet, ook qua karakter niet. Maar er is hoop. Ik heb het al gezegd, man en vrouw kunnen elkaar wel beïnvloeden, maar niet veranderen. Je kan het op zekere hoogte invloed op elkaar hebben, maar je kan elkaar niet veranderen. Maar het hoeft niet het einde te betekenen van het herstel. Want dan komt het principe van het drievoudig snoer om de hoek kijken. En dit is een realiteit, maar het is geen automatisme. Het is niet iets wat vanzelf plaatsvindt. Je moet er iets voor doen. Prediker zei, twee zijn beter dan één. Ze kunnen beter stand houden. Maar een drievoudig snoer, dat is heel sterk. En wie is dan het derde snoer in die beeldspraak? Dat is God. Of Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees. Maar hoe krijg je God in je relatie? Want hey, God is in de hemel. De dimensie die wij hemel noemen. Hoe krijg je God dan in jouw relatie? Ga een stukje lezen in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 2. Ik heb er wel vaker over gelezen en dat doe ik expres. Omdat dat een sleutelprincipe is wat we moeten leren. En als we het leren, maakt het ons sterker. Filippenzen 2. Vanaf vers 5. Oproep van Paulus aan de gemeente van Filippi. Dat is de eerste gemeente in Europa die het evangelie hoorde, hè? En Paulus zegt, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, als een buit, maar hij heeft zichzelf ontlenigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. Nou, wat zegt Paulus eigenlijk? Jezus in het God gelijk zijn, heeft zijn God zijn niet als een buit beschouwd, zoals een leeuw zijn buit beschouwt en je blijft er vanaf. Dit is van mij, met mijn Godgelijkheid. Niemand komt eraan. Nee, hij heeft het losgelaten, hij heeft het afgelegd. En hij heeft de gestalte van een mens aangenomen, maar niet alleen een mens. Er staat van een dienstknecht, maar in het Grieks staat doulos en doulos is slaaf. Dat is van hoogste niveau in het universum tot het laagste niveau, slaaf. Dat is de gezindheid van Jezus. En wat is het sleutelwoord in de gezindheid van Jezus? Dat is dienen. En daar hebben we allemaal een broertje dood aan. Want wij willen niet dienen. Niet van nature. Moet je leren. Nou, hoe komt de derde snoer nou in de relatie? Degene die huwelijksinzegening of preken wel eens hebben gehoord van mij, die moeten het weten. Je brengt Christus in je relatie, doordat jij zelf verandert in de gezindheid van Jezus. En dat kan door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de geest van Christus. Daarom zegt Jezus, nog veel heb ik jullie te zeggen, maar je kunt het nu niet dragen. Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij je alles onderwijzen. En elders zegt Hij, en Hij zal bij u zijn. Nee, Hij zal in u zijn. En als wij de Geest van God de ruimte geven, veranderen wij van binnen in de gezindheid van Jezus. En als wij van binnenuit veranderen in de gezindheid van Jezus, dan komt Hij in de relatie. En dat is vice versa. Maar het kost strijd. Want ik zei al in de laatste studie, de laatste preek over het huwelijk. Mensen, wij hebben een fundamenteel probleem. De mensheid heeft een fundamenteel probleem. En dat krijg je niet opgelost met politiek en door economische hervormingen en door weet ik veel en door onderwijs. Dat is het probleem van de zonde. Ouderwets woord, maar heel actueel. Sommigen noemen de Bijbel een oudstoffig boek. Het is een oud boek. Wat stoffig is, dat hangt van je huisvlijt af. Maar iets wat oud is, is niet slecht. De zwaartekracht is het oudst van alles op aarde. Voor de levende organismen. Dat is heel oud. Maar het is er nog steeds. En ik ben blij met de zwaartekracht. Ik heb geen zin om zo van boven naar beneden te schreeuwen. Snappen we die dingen? Iets wat oud is, is toch niet verkeerd? Of wel? De zon is ook heel oud. En ik ben blij met de zon. Toch? Niemand blij met de zon? Oké. Ja, ik check het maar even. Je weet. Ja. Dus zo brengen we Christus in de relatie. En dat is ouw voor het vlees. Dat is ouw voor je oude natuur. Want je oude natuur wil niet dienen. Ik heb de vorige keer verteld, en het is komisch, maar het is illustratief voor de relatie. In het begin van onze relatie hebben we meer dan een kwartier geargumenteerd over de kleur van een anjer. Serieus. Het was een heftige discussie en was ook belangrijk. Of hier nou, wat was die kleur? Ros? Ros? Je zegt niks meer, hè? Nee, zijn we weer een kwartier bezig. Mensen, zo dom zijn wij. Wij zijn niet, ja, we zijn ook wel slim af en toe, maar we zijn ook soms heel dom. Ook in de relatie zijn we ontzettend dom. Maar ja, maak ons druk. Net als Martha, 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 Martha. Je maakt je druk om vele dingen, maar weinig is nodig of slechts één. En Maria heeft het goede uitgekozen. Wat deed Maria? Ging zitten aan de voeten van Jezus en ging luisteren. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is de Logos die alles gemaakt heeft. Zoek je een goede adviseur, ga aan de voeten van Jezus zitten. Ook voor je huwelijk. Alleen het vervelende met Jezus is, sorry, maar dat weten we toch. Jezus zegt waar het op staat. Dan kun je beter een stenen beeld pakken, kopen en in je vensterbank zetten en dan kom je lekker tot rust. Want het beeld spreekt niet tot je geweten. Dan kom je heerlijk tot rust. En als het niet werkt, moet je nog een groter beeld kopen en dan ga je van de begane grond naar de zolder en terug met dat beeld in je handen. En als je dat 10 keer gedaan hebt, moet je kijken hoe lekker je tot rust komt. Je valt op de bankje slaap. Een van de dingen waarom Jezus slecht in de markt ligt, de religieuze markt, is omdat hij eerlijk is. Weet je wat zijn tegenstanders zeiden? Meester, wij weten dat u altijd de waarheid spreekt en de mensen niet naar de ogen ziet. Dat wisten ze. Maar de waarheid moet je aankunnen. En het is niet altijd leuk als je aan jezelf ontdekt wordt. Dat is mij meerdere malen gebeurd. Het is niet goed voor je zelfvertrouwen, maar het hindert niet. Als je er maar wat mee doet. Wie heeft zich wel eens kapot geschaamd? Hoeft niet je hand op te steken. Je kapot geschaamd. Ik zal het maar doen. Kapot geschaamd. Nou, niet helemaal kapot, anders stond ik er niet, maar bij wijze van spreken. Zo zijn wij mensen. En dat komt in de relatie. Zo gaan we met elkaar om. Nou, als we die tekst van Jezus serieus nemen, en de Geest van God komt in ons, in de relatie, en Hij gaat ons veranderen, dan moeten wij meewerken. Want weet je wat het probleem is? Wij zeggen vaak, vul mij met uw Heilige Geest, maar als je opnieuw geboren bent, is die Heilige Geest al in je aanwezig. Alleen je moet hem de ruimte geven, want wat zit de Heilige Geest in de weg? Dat is onze oude natuur, die zit ons in de weg. De oude natuur zegt, nee, ik ga nu niet afdrogen hoor, ik heb de hele dag gewerkt, laat mevrouw het maar een keer doen. Dat is je oude natuur. Je oude natuur zegt, ja, dan had hij maar harder moeten werken hoor. Ja, hij heeft nu een beetje gebrek, laat hem maar zitten. Dat is je oude natuur. Maar de Geest van Christus is zo anders. En dat is ook de strijd. Onze grootste strijd strijden wij tegen onszelf. Niet tegen de duivel. Niet tegen de overheden. Niet tegen de machten. Zal ik een geheim vertellen? Jan en God zijn sterker dan de Verenigde Naties. Jan en God zijn sterker dan Rusland. Jan en God zijn sterker dan China. Vooral dat en God is belangrijk in het verhaal. Dit is de realiteit. Ja, maar ze kunnen je doden. Ja, tuurlijk, zegt Jezus. Maar wees niet bang voor degene die wel je lichaam, maar niet je ziel kunnen verderven. Vrees die maar. We hangen zo vast aan het leven. Het is ook niet ongezond trouwens hoor. Maar we zijn in Gods hand. We hoeven niet bang te zijn. Nou, dit zijn de drie punten nog. Even kijken. Ik heb hier dit geschreven. Als we de tekst van de gezindheid van Jezus goed bestuderen, dan blijkt het sleutelbegrip in onze relatie is dienen. Oeps, ja, dienen. Eén mobiel is met me eens. Elkaar dienen in de liefde. Met vallen, let goed op, met vallen en opstaan, met je lek en gebrek. Dien elkaar in de liefde. En soms gaat het goed, soms botst ook dat. Hindert niet, maar ga door. Het gaat niet vanzelf. Hier volgen de drie voorwaarden. Nummer 1. Man en vrouw moeten opnieuw geboren christenen zijn. Anders kunnen ze niet geestelijk denken, niet geestelijk handelen en niet geestelijk voelen. Hoor goed wat ik zeg. Ga het niet misverstaan, alsjeblieft. Een ongeestelijk mens, zegt Paulus, verstaat niet wat van God komt, want hij denkt dat het dwaasheid is. Dus in je relatie, als je één geestelijk mens hebt en niet een ander geestelijk mens, en het gaat goed met die geestelijke mens groeit, die niet geestelijke mens groeit niet. Die blijft staan. En dat kan twee dingen tot gevolg hebben. Het kan zijn dat die ander toegeeft en zegt, en wordt wereldgelijkvormig. Of het wordt heftig en het knalt uit elkaar. Maar we moeten dit verstaan. En dan kom ik meteen terug op mensen die zeggen, ja, maar we kennen ook christenen die uit elkaar zijn gegaan. Ik ook. Heel pijnlijk. Wat is dan de oorzaak? Let goed op. Als je christen bent, wil dat niet zeggen dat het predicaat christen of je belijdenis je onkwetsbaar maakt voor de verleidingen in deze wereld. Dat je onaantastbaar bent. Wat zegt Jezus in Johannes 15, vers 1 tot en met 8? Als je in de wijnstok blijft, dan draag je veel vrucht. Dan breng je ook de gezindheid van Christus in de relatie. Maar, en dat kan, als je losraakt van die wijnstok, wat gebeurt er dan? Je verdort. Dus je brengt droogheid in je relatie. De vrucht sterft af. Een van de vreselijke dingen die we meemaken als we getuigen, dat is de geschiedenis van een deel van de kerk waar we tegenaan lopen. Al die misstanden in een bepaald filiaal, waar priesters hun handen niet thuis kunnen houden. Maar ook in de charismatische beweging, waar de gezalfden des Heren hun handen niet thuis kunnen houden. Dat verminkt het beeld van het evangelie. Dat maakt het zo moeilijk om te getuigen, want ze associëren ons met hen. Jij steekt toch ook je hand op? Ja, dat deed die dominee ook, die televisiedominee. En die had het ook over Jezus. Nou, details zal ik je besparen. Daarom moet je in de wijnstok zijn. Je moet een relatie met de Heer hebben, dan komt zijn kracht in je leven. Ik weet het niet, wij zijn dit jaar met Gods genade 40 jaar getrouwd. We gaan 44 jaar met elkaar. Ik weet niet of ik in mijn eigen kracht, ik spreek maar voor mezelf. Ik wijs naar niemand, ik spreek voor mezelf. Ik weet niet of ik het had volgehouden. En nou niet allemaal heel boos naar Marion kijken, want het heeft niks met Marion te maken. Het heeft met mij te maken. Ze is een lieve vrouw, meestal. Ik ben een aardige man. Niet altijd hoor. Het heeft dan niet, het heeft met mezelf te maken. Het heeft met mezelf te maken. Ik moet dingen ook leren. Als het goed is, leer je ook in het huwelijk. Je leert. Als het goed is. En Marion heeft pech, ik ben niet zo'n snelle leerling. Maar je leert, je moet de gezindheid van Jezus. En dat betekent dienen. En weet je, dienen betekent au. Dienen is au. En dan is er nog het geestelijke aspect, 2. Dus als je opnieuw, als je allebei gelovig bent, dan kun je biddend Gods woord lezen. Je kunt het overdenken, je kunt toepassen en je kunt erover spreken. Maar dat kun je niet met een niet-gelovig. Ja, je kan er wel over spreken, maar die heeft zoiets van, weet je, ik respecteer je, maar hou erover op. Legitiem, maar het is niet lekker. Laat ik het maar voorzichtig uitdrukken. En 3, de hulp van de Heilige Geest is bij alles in het christenleven nodig. Echt waar, dus ook in het huwelijk, ook in de relatie. Hoe meer we groeien in de gezindheid van Christus, hoe meer Hij in onze relatie komt. En durft te luisteren naar de Heer. Ik heb het dus wel eens een keer verteld. We woonden nog in de flat in het centrum van Diemen. En we hadden ruzie niet over Anjers. We hebben over allerlei dingen ruzie gehad. En we hadden hele heftige ruzie. En ik was boos. En terecht natuurlijk, hè. Amen? Laat maar zitten. Ik was boos. Ik was witheet. Witheet. En ik liep naar het winkelcentrum. En ik ging mijn verhaal halen bij God. Ik denk, God begrijpt dat natuurlijk. Hij is wijs. God begrijpt wel dat ik gelijk heb. Hij is immers wijs, alwetend. Dus ik begon bij God te klagen. Ik denk, Heer, wat moet ik doen? Het ging om niks hoor, mensen. Het ging echt om niks waarschijnlijk weer. En God zegt, koop een boeketje bloemen en bied je excuus aan. Ik denk, nee, dat is niet van God. God vernedert je. Wij willen dat, ik zeker niet. Ik ben een Nederlander en ik heb enigszins Fries bloed via mijn opa. Nou, dan weet je het wel. Sorry voor alle Friesen die kijken, maar het is een goede eigenschap, maar ook wel eens lastig. Niks buigen, niks vernederen, niks de minste willen zijn. Niets vragen, vergeef me, dat kan ik ook nog steeds heel moeilijk hoor. Sorry, het spijt me, het is iets minder vernederend. Maar mensen, we maken fouten. Mensen, onze grootste strijd is ons oude ik. Ik. En we camoufleren het en we vergoedelijk het. En we bagatelliseren het. En we relativeren het. Maar we moeten in de spiegel durven kijken en zeggen, hé, dat ben ik. Ik moet me daarvan bekeren. Het is een doodwerk. Maar dat moet je samen doen. Want de vijand is er als de kippen bij, hoor. Dan ben je heel, je voelt je heel heilig, je voelt je heel geweldig, heel geestelijk. Je bent bij een conferentie, naar een conferentie geweest. En man, je kan nog net niet over water lopen, zo geestelijk voel je. En je vrouw ook, en wat zijn we gezegend. En van de meeting naar de auto, heb je zo bang ruzie om niks, toch? Oh nee. Doet er niet toe. Is het waar of is het niet waar? En ik wil niet overgeestelijk zijn, want het is ons vlees wat ons dwars zit, onze oude natuur. Maar er zijn ook souffleurs die dat aanmoedigen. En die het aanblazen, zoals wij een barbecue vuurtje aanblazen, zijn er spirits die daarop bovenop zitten. En zeggen van, influister van, weet je, ik wil je niet opstoken, maar ik zou. Als je dat hoort, moet je zeggen, shut up. Oké. Nou, ik heb gezegd, dit proces, dit gaat niet zonder slag of stoot. Groeien in de gezindheid van Jezus, dat gaat echt met groeistuipen gepaard en met strijd tegen je vlees. Maar houd vol. Durf je te vernederen onder Gods hand. Hij verhoogt je. Hij verhoogt je. Het lijkt een nederlaag, maar hij verhoogt je. Maar het moet wel van twee kanten komen. Dat is belangrijk. Anders gaat het ongelijk, dan komt er een disbalans. En ik heb geschreven, de vijand zal proberen ons tegen elkaar op te zetten. Dat deed hij in de hof, dat deed hij bij de discipelen, dat deed hij bij Ananias, Safira, bij Judas. Hij doet het nog steeds. Dus leer je over te geven aan God. En ga niet de weg van de minste weerstand, de weg van het vlees, want deze weg wordt uiteindelijk de weg van de grootste moeite en onnodig hartzeer als je de weg van het vlees gaat, als je toegeeft. En als het gebeurt, vraag God vergeving, je kan altijd terugkomen en opnieuw beginnen. Bij God is het nooit, nou hoef je niet meer terug te komen, je kan altijd terugkomen. Dat is het mooie van God. Amen.